Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 99 en daarvan het vijfde vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk, als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. Zingen we Psalm 99, het vijfde vers. Gods heilig en dierbaar woord zal worden gelezen in het boek Nehemia, daarvan het eerste hoofdstuk. Vooraf het eerste gedeelte van de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat we de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, De Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigheden, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapene, nog drie onmetelijke, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtige, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden, een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Wij lezen Nehemia 1. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja, en het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren, en mijn geboden houden, en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knecht en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker.
Wij zingen Psalm 102, de versen 8 en 9. Psalm 102, het achtste vers. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd en zijn heerlijkheid aanschouwt. Psalm 102, de versen 8 en 9. En ondertussen worden uw biddaggaven gevraagd voor diaconie en kerk. Wij willen de biddagcollecte van harte in uw milddadigheid aanbevelen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen uw aandacht bepalen bij hetgeen wij lazen uit Nehemia 1 vanaf vers 5. We lezen nog het laatste vers met u. Och Heren, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knechtheden wel gelukken. En geef een barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Nehemia, biddend om de herbouw van Jeruzalem. Wij willen op drie gedachten letten. Want in dat gebed beluisteren we een hartelijke schuldbelijdenis. We zien ook een vaste pleitgrond. En we letten ten derde op zijn oprechte begeert. Een hartelijke schuldbelijdenis. Met name de versen 6 en 7. Een vaste pleitgrond. De versen 8 en 9. En een oprechte begeert. Met name vers 11. Want wat begeert Nehemia eigenlijk? Hoewel dat er niet woordelijk staat, zien we dat in het volgende hoofdstuk. Hij wacht een juiste gelegenheid af en misschien een andere keer als de Heer het geeft. Maar Nehemia wil eenvoudig van de koning toestemming vragen om naar Jeruzalem te gaan, om de stad die nog in puin ligt te gaan herbouwen. Die muren, die moeten herbouwd worden. Dat zien we in onze derde gedachte. Waarom Nehemia dat zo graag wil? Ik zeg het te zwak. Nehemia ziet de noodzaak van de muren rondom Jeruzalem. En dan moeten we erop letten wat er van onze muren is overgebleven in de tijd waarin wij leven, want er zijn wat bressen geslagen. Helaas. Nehemia is nog in het land van de ballingschap. Hij is niet teruggekeerd. Waarom niet? Dat weet ik niet. God weet het. Het staat er niet bij. Hij had een belangrijke positie. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Dat kan. Nehemia is daar wellicht geboren. We weten het verder niet. Ja, toch weet ik het. Het is naar Gods eeuwige raad. En nu moet hij naar de koning Artaxasta toe om toestemming te gaan vragen om de stad te gaan herbouwen, want dezezelfde koning Artaxasta had eerder bevel gegeven dat die rebellenstad niet herbouwd mocht worden. En nu zorgt de Heere daar voor een Nehemia aan het koninklijke hof van koning Artaxasta, dat hij straks naar de koning gaat en hij is een vertrouwenspersoon, want anders was je absoluut geen schenker, om toestemming te vragen. En dan neigt de Heere het hart van deze koning Artaxasta. En dan mag hij gaan. En nu zien we hoe dat is gegaan. Gemeente, we zijn hier ongeveer in het jaar 445 voor Christus. Dat telt altijd moeilijk, want dan moeten we anders omtellen. Maar de tempel is al 70 jaar daarvoor gereed gekomen. Houd dat even in gedachten, want daar stonden we zondagmorgen bij stil. Hè? Die tempel, die moest herbouwd worden. En God zorgde voor de profeten Haggai en Zacharia. En nu was de tempel herbouwd, maar de muren die liggen nog in puin. Dan gaan er vanuit Jeruzalem terug naar Babel zijn broederen, of er wordt een broeder genoemd, Hanani, Kanttekening 5, dat is een bloedverwant of gewoon een Jood. Die gaat Nehemia bezoeken. Een hele reis, honderden kilometers, langs de weg van het noorden en dan zo in oostelijke, zuidelijke richting terug. Langs de grote rivieren. Hij wil Nehemia een bezoek brengen. En die twee die ontmoeten elkaar. En dan vraagt Nehemia naar de welstand van de Joden die nu in Jeruzalem zijn. En dan hoort hij een ontstellend bericht. Ze zijn in grote ellende. Ze zijn in grote versmaadheid. De muur is nog verscheurd, de poorten zijn met vuur verbrand. Hoe komt dat? Gemeente, wat is de Heere onuitsprekelijk goedertieren. U moet me maar niet kwalijk nemen dat ik dat niet onder woorden kan brengen. En dat ik de dankbaarheid bij mezelf niet maken kan. Waar de Heer het geeft, dan hoop ik dat u vandaag in verwondering, in verootmoediging, in aanbidding aan Gods voeten moogt terechtkomen. En de Heer brengen er ons allemaal dat we weer zo samen zijn. En dat het ernstige van het coronavirus wat weggenomen is door de Allerhoogste God. Maar hoe is het nu? Wat hebben wij ervan geleerd? Waar heeft het ons gebracht? En we hoeven niet allerlei protocollen nu te gaan maken of draaiboeken. We moeten leren van de punten waar problemen waren. Dat is allemaal wel waar, gemeente, maar daar kunnen we aardig nog mee leven. Ik heb eens een vraag of het u verbonden heeft aan de troon van Gods genade. Jong en oud, werkelijk de Heere zoekt vrucht. Als hij ons 2 jaar zo in de zorg heeft gelaten, waar velen van ons in de achterliggende jaren aan een open graf hebben gestaan, een gezin wel waar vader en moeder in 1 graf moesten worden neergelaten, overleden aan het ernstige coronavirus. Waar heeft het ons gebracht, gemeente? Hoe komt dat nu toch dat die muren van Jeruzalem daar nog in puin liggen? Gemeente, we zullen u een aantal oorzaken noemen. Weet u, de eenheid onder het volk ontbrak. Neem de les maar mee. Er was veel vijandschap van buitenaf. Let u erop. Dat is nog niet veel minder. Ten derde, koning Artaxasta, die had dus bevel gegeven dat die restelle rebellenstad niet herbouwd mocht worden. Zo vinden de vijanden de wereldgrote en ze proberen samen de stad des groten konings in puin te laten liggen. Het ontbrak de Joden aan moed en kracht. Hoe komt dat? Daar liggen er zonden tussen. Die lagen er tussen. Wat ik al net noemde. De eenheid ontbrak. Daarbij was het volk veel te veel bezig met hun eigen belangen. En te weinig met de belangen van de stad. Nog een zonde. Doordat die muren, daar kom ik in mijn derde gedachte wel op terug, in puin lagen, kon iedereen de stad in en uitlopen. Er waren gemengde huwelijken gekomen. En dat had de Heer ten strengste verboden. De eenheid ontbrak. Het volk was veel te veel bezig met eigen belangen. Liet de belangen van de stad des groten konings liggen. Gemengde huwelijken met alle gevolgen van dien. Nehemia die zal wel weten dat 70 jaar geleden de tempel gereed gekomen is. En hij meende denk ik al dat de muren lang weer overeind stonden en dat er in Jeruzalem een geordend maatschappelijk en kerkelijk leven was. En het is er ver vandaan. En dan is Nehemia zo diep geschokt, Gemeente, we lezen dat nog niet zo vaak in de Bijbel. We lezen in de eerste plek dat hij is gaan zitten. Zo ellendig voelt Nehemia zich. In de tweede plaats zit hij daar te wenen. In de derde plaats bedrijft hij grote rouw. Hij vast, het noodzakelijke dat neemt hij en de rest laat hij alles staan en hij bidt. Overdenk het maar vandaag op deze biddag. Ik hoop dat er naast Nehemia komen te zitten. Ik hoop werkelijk dat er vandaag nog eens tranen gaan vloeien. Maar vanavond horen we over een wenende Jezus voor het herbouwde Jeruzalem. Dan moet Jezus alweer wenen. Nehemia is een type van Christus. Nehemia weent. Hij weent zich leeg. Nehemia doet net alsof er een geliefde dode gestorven is. Ja, Jeruzalem, de stad des groten konings, is verscheurd, verbroken, ligt nog in puin. Hij rouwt, hij vast, hij wil zich tot het gebed zetten. Niet te veel eten, niet te veel drinken, niet te veel van het leven genieten. Me verootmoedigen voor de Allerhoogste God. Gemeent, zijn wij bezet met de nood van de kerk in Nederland? Zijn wij bezet met de nood van onze gemeente? Zijn we bezet met de nood, misschien wel 1000 zielen in onze gemeente, die nog met een ongeredde ziel, zonder een God voor hun hart en zonder een borg voor hun schuld, de eeuwigheid tegemoet reizen. Wie weent erover? Wie bedrijft er rouw over? Wie vast ervoor? Wie bidt ervoor? Mag ik het eens vragen? Wie weent er over de grote afval en verval? Algemeente hoop ik niet dat de coronatijd er de oorzaak van is geweest. Dat mensen de gemeente en de kerk verlaten. Het zou een oordeel bij het oordeel zijn wanneer dat zou gaan gebeuren. Maar kijk eens in ons vaderland, hoeveel kerken zijn leeg. Hoeveel kerken zullen op deze middag nog gevuld zijn met mensen. Algemeente, dat wordt steeds droeviger. In ons vaderland. Wie weent er nog over de verdeeldheid, dat er geen eenheid is? Gemeente, we kunnen op deze biddag niet dankbaar genoeg zijn dat er in de gemeente rust is gebleven. En dat we als kerkraad de genade kregen om in alle voorzichtigheid onze weg. Nee, we hebben het niet goed gedaan. Wie zou het durven zeggen? Wie zou het durven zeggen? Maar we hebben wel in afhankelijkheid van de Allerhoogste God telkens maar weer geprobeerd tussen links en rechts in, onderbiddend opzien, het goede voor de gemeente in alle eenvoud te zoeken. Maar, o, de verdeeldheid in kerkelijk Nederland, de verdeeldheid in ons eigen kerkverband. Het zou ons moeten doen wenen, zo we nog nooit geweend hebben. Ach, ik kom er straks op terug. Wie weent er over de wereldgelijkvormigheid in de kerk? Wie weent erover dat we met z'n allen gekluisterd en verbonden zijn aan de media en zo leven voor het hier en het nu. Zo horizontaal en zo aardsgericht. Zo met onze eigen belangen bezig zijn. Ach, wie weent erover? Wie weent erover? Wie weent erover dat vele van Gods kinderen zo ver van hun plek zijn? Zo daar de aarde flessen gelijk. Wie weent erover? Nehemia gaat in gebed. Nehemia kent God. Wat zegt Nehemia, jonge vrienden? Trouwe Vader in de hemel? Dat zegt hij niet. Is God dat niet? Dan kan ik niet zeggen hoe trouw God is. Maar laten we wel bedenken dat we met de aanspraak die wij gebruiken in ons gebed niet alleen een trouwe Vader in de hemel aanroepen. Dat heeft Nehemia in het diepst van zijn ziel goed gevoeld. De aanspraak hier, gemeente, dat is een les voor ons. Wij die leven onder de laaghangende oordelen. Nehemia zegt, och, Heere, God des hemels, gij groot en vreselijke God. Neemt u het mee, gemeente, doen. Ik ga die grote en die vreselijke God ontmoeten. Het zal niet zo lang meer duren. Daar staan wij voor zijn rechterstoel. Wat heeft Nehemia diepe indrukken van de hemelse majesteit. Van God in zijn algenoegzaamheid. In zijn goddelijke deugden. Nee, Nehemia weet echt wel dat hij de God van het genadeverbond is. Want hij roept de Heere met 5 hoofdletters aan. En dan zegt hij, Heere, u houdt het verbond wel. Aan u ligt het niet. Bij u ligt de schuld niet. Bij u ligt de oorzaak niet dat Jeruzalem nog in puin ligt. U houdt het verbond. U houdt de goedertierenheid. Maar dan gaat hij wel separeren. Over wie breidt de Heere nu zijn goedertierenheid uit? En met wie houdt God nu zijn verbond? Met degene die hem lief hebben en die zijn geboden houden. Zeg op deze biddag, hebt u God lief? Houdt u zijn geboden. Wat een wonder als we op deze dag mogen wijzen op de trouw van de getrouwhoudende verbondsgod. Wij leven samen op het erf van het genadeverbond. Daar werkt God. Dat weet Nehemia. Laat toch uw oren en uw ogen opmerkende zijn om te horen naar het gebed uw knechts dat ik heden voor het aangezicht van u bid. Dag en nacht voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. We hebben het ganselijk tegen u verdorven. We hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. De Heere hoort toch altijd, kinderen? De Heere hoort altijd. Toen jij vanmorgen op je knieën lag, naast je bed, om de Heere in het gebed te erkennen dat hij je spaarde in de achterliggende nacht. En toen je vroeg, Heere, wilt u mij een nieuw hart geven? Toen hoorde de Heere je. Maar waarom doet nu Nehemia zo? Waarom zegt nu Nehemia, laat toch uw oor opmerkende zijn en uw ogen open? Dat is verhoogd. Hoor toch, menselijkerwijze van God gesproken, zegt de kanttekening. Waar komt dat nu vandaan? Luister eens even, gemeente. Gebeden zijn een tere zaak, ben ik met u eens. Mij komt het oordeel niet toe, ben ik met u eens. Maar het doet me altijd ontzettend goed als ik in het gebed bemerk dat het gebed een smeken is tot de levende God, door iemand die zijn onwaardigheid beseft, zijn rechteloosheid kent. En dan wordt de verhoring niet zo vanzelfsprekend meer. We lijken tegenwoordig zo rechthebbend en de Heere moet het allemaal maar geven en dat is allemaal zo vanzelfsprekend. En bij Nehemia blijkbaar niet. Hij smeekt in de eerste plaats of de Heere wil betonen zijn gebed te horen. En of de Heere wil laten ervaren dat de Heere hem ziet. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn rede gunstig de oren. Hebt u vanmorgen zo gelegen? Als een rechteloze, onwaardige, liggen te soebatten om een biddagzegen. Dat hoop ik. Dag en nacht. Zie je Nehemia nog zitten. Wenen. Rouwen. Vasten. Bidden. Dag en nacht. Nee, niet 24 uur achter elkaar. Hij deed het. Iedere keer weer. Iedere keer weer. 7 keer op een dag. Ik geloof het, gemeente. Dag en nacht, anders zegt hij het niet. En hij is in deze ogenblikken zo oprecht. Want als hij eerst de Heere aanroept en dan gaat zeggen hoe die daar werkzaam is, dan is hij werkzaam gemaakt. Dan geeft God hem de geest der genade en der gebeden en dan mag hij gaan zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Voor wie bidt hij? Hij bidt voor zijn volk. Hij bidt voor de kinderen Israëls. Hij bidt voor het verbondsvolk. Hij bidt voor het volk van God. Kom ik ook zo wel op terug. En dan gaat hij belijdenis doen. Belijdenis doen over de zonde van de kinderen Israëls. Kostelijke gestalte. Gemeente, ik hoop dat er vandaag zijn die belijdenis mogen doen voor de zonde van de gemeente. Van de vaders, van de moeders, de mannen, de vrouwen, de jeugd, de kinderen, dat we onze eigen misdaden voor God belijden. Maar ook de misdaden van elkaar, de misdaden van de gemeente in zijn geheel. Want, zegt hij, we hebben gezondigd tegen u. En dan betrekt hij zichzelf erbij, hij betrekt zijn vaders huis erbij, zijn familie erbij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Gemeente, zult u vragen of God u wil overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel, en of God u de zonde als ordentelijk voor ogen wil stellen. Want dat heb ik nodig, en Gods wegen zijn onderscheiden, dat is waar, als de Heere mensen in de kerk, of ook wat buiten de kerk, gaat trekken, dan overheerst bij de een de liefde, en die gaat de Heere zomaar zoetkens aan inwinnen en overwinnen voor zijn liefdedienst. Na verloop van tijd worden ze zondaar voor God. Dat kan niet anders. Terwijl anderen meer onverschillige leven bewijzen van spreken en waar de Bijbel niks zegt en ze zitten wel in de kerk, maar eigenlijk 6 dagen in de week leven ze net als een ongedoopt iemand. Wanneer de Heer zo iemand stilzet, dan gaat de Heer vaak veel krachtdadiger bij de zonden bepalen. Maar niet één zondaar wordt zalig zonder dat die zondaar voor God is geworden. Wanneer de Heer ons gewone verstandelijke vermogens heeft gegeven. Waarom zeg ik dit nu eigenlijk? Tegenwoordig lijkt het als we een beetje belangstelling hebben voor de godsdienst. En een beetje belangstelling hebben voor de Bijbel. En een beetje belangstelling hebben voor de leer. En we worden wat opgewekt en zo. Dan redeneren we ons ineens bij Gods volk. En dan zeggen we ineens dat we toch ook wel gelovig zijn. En we menen dat nog echt ook. Ik vind dat een ontzettend groot gevaar. Want ik geloof dat God een mens bekeert, zo wij altijd dat van de ouderen hebben geleerd. Als God een mens bekeert, dan zet God zo iemand erbuiten. Want zo iemand, die mist God, de liefde laat dat zien. Ze hebben een onbekende Godlief die ze missen. En dat doet ze zoeken. En het andere gemeente, wanneer God van zonde overtuigt, ja, maar dan hoor ik niet ineens bij Gods volk. Zo is niet. Zo werkt de Heere niet. Laten we Gods woord vasthouden en onze belijdenis vasthouden. Hoeveel stukken zijn me nodig te weten? God overtuigt van zonde, zei Christus. De geest, wanneer die zou gekomen zijn, zou de wereld gaan overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nehemia is een mens met geopende ogen, met een geopend verlicht verstand. Als hij die grote ellende en versmaadheid van de inwoners van Jeruzalem hoort, van het volk van Israël, dan voelt hij zomaar waar de schuld ligt en die gaat hij voor Gods aangezicht belijden. En wij hebben ganselijk tegen u verdorven, zegt hij, kanttekening 12. Wij hebben met verderving of verdervende verdorven, dat is, we hebben gans verdorvenlijk tegen u gehandeld. En ons in alle manieren aan u schuldig gemaakt door onze zonde. Wat Johannes zegt, 2 dingen moeten we erkennen. Het boze in de zonde is een verderven van onszelf en een beledigen van God. Hij zegt, als het verderf in ons hart tegen de geboden van God ingaat, is dat dus een verderven tegen God. Ik vind diep ingrijpend hoe het hier staat. Wij hebben onze weg verdorven tegen u. Ik geloof, gemeente, wanneer God ontdekkend licht geeft, dat we graag naast Nehemia gaan zitten wenen, en rouwklagen en vasten en bidden. En boven dit gebed niet uitkomen. We hebben het verdorven. Het verderf in ons hart was zo gericht tegen uw geboden. En dan is het tot verderf van onze ziel, wat ingrijpend gemeend. En dan de zonde van nalatigheid die Nehemia openlegt. We hebben niet gehouden. Wat niet? Uw geboden niet. Uw inzettingen niet. Uw rechten niet. Deze 3 woorden komen steeds terug in de Bijbel, zeggen de kanttekenaren. Zo is het ook. Gemeente, nu moet u dus nagaan. Misschien voelt u zich nog niet aangesproken als we het hebben over wij hebben het verdorven tegen u. Dat u zegt, ja maar. Dan gaan we naar de andere kant. Want God vraagt vanmorgen van u hem lief te hebben. boven alles, uw naaste als uzelf, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht, met geheel uw ziel, met uw gehele vermogen. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zeg mij, wie van u heeft die gehouden? Wie van u kan met de rijke jongeling zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af? En toen moest de grote hart en kenner nog zeggen, één ding ontbreekt u. Dus toch, gemeente, hoe is het? Als je nu uw zonde en schuld niet voelt, leeft u er dan eens niet overheen. Maar smeek dan God eens of hij uw zondaar en schuldenaar maakt. Wat zou de gezegende biddag zijn als de Heere u er vandaag eens echt buiten zette. Het gemis openlegde, de schuld u aanwees, de zonde ordentelijk voor ogen ging stellen. En dat is vaak een weg. Maar als God je nu vandaag maar de ogen opende, dat hoop ik. En daar moet u maar om vragen. Nu moet u vanmiddag dus u niet bezig gaan houden met allerlei aards vermaak, maar ik zou u willen raden, deze bede- en boetedag maar tot een bede- en boetedag te laten en uzelf vanmiddag te verootmoedigen en een zegen te vragen voor de avond, want dan komen we opnieuw onder het woord. En wie weet, gemeente, wat God in die weg zal gaan doen. Want we moeten wel vasthouden dat God middelijk werkt. En dat ons leven toch zo ernstig is, dat is nog nooit zo geweest. Want we zijn allemaal weer een jaar dichter bij ons sterf. Zo'n ernstige roepstem weer in ons dorp. Een man gezond, krachtig, als stond hij voor een operatie, begreep ik, in één ogenblik zo in de eeuwigheid. God moest hij ontmoeten. En zijn ziel is op zijn eeuwige bestemming. De Heere troostte de achtergebleven betrekkingen. Kom, gemeente. Als je nu vanmorgen op uw knieën lag, op grond waarvan lag u Gods aangezicht te zoeken? Had u een pleitgrond? Wat is dat, dominee? Mag ik pleiten op mijn doop? Ik mag toch pleiten op de belofte? Is het zo? Mag ik heel eerlijk mijn mening zeggen, gemeente? Zo onder ons altijd is gesproken. Pleiten op de doop, ik doe dat niet graag. Ik leg het niet graag zo uit, bedoel ik. De doop is een sacrament, een teken en zegen van Gods eeuwig genadeverbond. God heeft ons afgezonderd, ik kom er zo wel op terug. Maar de doop geeft ons wel redenen om in het gebed te gaan en de Heere om de wedergeboorte te smeken. Maar om te zeggen dat de doop ons een pleitgrond geeft, wie mogen er nu pleiten? Ik zal het u proberen duidelijk te maken. Pleiten, dat is erop manen of God dan ook doet wat hij heeft beloofd. Dat is het toch? Ik heb kinderen. Mogen die van mij zo pleiten dat ze van mij krijgen wat ik ze niet heb beloofd? Mag me zo naar me toe komen van, pa, ik blijf bij jou pleiten. Je moet me een auto geven. Dat is toch dwaas. Wanneer mag nu mijn zoon pleiten als ik hem eerst heb beloofd? Jij krijgt van mij, dan heeft hij een belofte en dan mag hij jou die belofte pleiten. En dan heeft hij recht om te pleiten. En dan ligt er bij mij een plicht om mijn belofte te vervullen. Zo moeten we het maar zien. Nehemia is een kind des Heren. Een kind van het verbond. God heeft tot zijn ziel gesproken. Nehemia die gaat pleiten gemeente. Want hij kent de God des verbonds. Heb ik net gezegd. En die God is zijn woord kwijt. En daarom heeft hij een pleitgrond. Nehemia heeft geen pleitgrond in zichzelf. Nehemia pleit niet op zijn besnijdenis. Nehemia gaat pleiten op hetgeen God heeft gesproken. Dat voor het volk geldt. En daar wijst Nehemia op. Geen grond voor de verhoring is in zichzelf. Geen grond voor de verhoring in zijn gebed. Wel het woord van God. Welk woord van God? Deuteronomium 30. Voort zal het geschieden. Wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken. Waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere, uw God, en zijner stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden en zich u weer ontfermen, en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had, al waren u verdreven aan het einde des hemels. Vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Kijk. Gedenk toch des woords tot uw knecht Mozes gesproken. Gij zult overtreden, als u dat gedaan hebt, zal ik u onder de volken verstrooien. Als ge u daar tot mij bekeren zult, en mijn geboden houden en die doen zult, al waren dan uw verdreven aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. En als nu Nehemia hoort in welke toestand, dan zegt hij, Heer, dat kan het niet zijn wat u hebt beloofd. Voelt u, nu gaat hij de Heere manen op zijn eigen woord, op zijn eigen belofte voor zijn bondsvolk. Wat een wonder. Gemeente, moet u eens even opletten. Ik noemde u daarnet als God in mijn leven komt, wat er dan gaat gebeuren. Hè? Missend, zoekend, vragend, smekend leven. De zonde, haten, vlieden, verlaten, bewenen en beleiden. Let op. Zulke bidders, gemeente, ja, die laten maar niet af om hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. En ze hebben ogenblikken dat God ze nog wel hoort ook. Althans, zo gevoelen ze het, bedoel ik. Jazeker, God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oren en ik roep tot hem al mijn dag. Gaat de Heere ons een weinig laten zien wie we zijn? En al meer ons hart openleggen, ons al meer zondaar en schuldenaar maken. Dan kan zo iemand de grond van de verhoring van zijn gebeden in zichzelf al helemaal niet meer vinden. Zo iemand gaat hoe langer hoe meer voelen dat hij een rechteloos, onwaardig mensenkind is. Diep gevallen, alles verloren, alles verzondigd, een recht op de dood heeft overgehouden. En wat voelen ze zich in die gang toch gemeen? Vaak met de dichter in diepte van ellende, roep ik wel met mond en hart tot u die helken zendt. O Heer, aanschouw mijn smart. Wat voelen ze zich zo vaak met de dichter in die ruisende kaal en in dat modderige slijk. En ze zijn bij ogenblikken bevreesd dat ze nog eens voor eeuwig weg zullen zinken. Werkelijk waar. Waar is dan die pleitgrond? Ja, maar die hebben ze niet gemeend. Ja, maar ze zijn toch gedoopt? Ja, dat zeggen ze wel eens. Heren, u hebt mij afgezonderd. U hebt mij apart gezet. U deed mij geboren worden op de erven van het verbond. Ik ben gedoopt. Ik ben afgezonderd. Heren, wilt u naar uw grondeloze barmhartigheid mij de betekende zaak niet onthouden? Maar een grond dat ze verhoord moeten worden en zullen worden. Ach, meid, die kunnen ze nergens vinden. Maar nu eens even opletten. Als nu de Heere zijn woord aan zulke gaat geven, tot zulke zielen gaat spreken, een belofte in het hart gaat afdrukken. Dat is een persoonlijke zaak. Daar ben ik bij, dat weet ik. Dat vergeten ze niet. Dan is de Heer zijn woord kwijt. En dan, gemeente, komt zo iemand al in een wat andere gang. Die gaat bij ogenblikken de Heer zo manen op zijn woord. Dan zijn er ogenblikken gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Krijgen ze een pleitgrond in hun gebed, begrijpt u? Nu moet u meedenken, luistert u. Waar gaat nu Nehemia komen, gemeent? Nu gaat hij de Heere manen op zijn woord. Hij heeft een pleitgrond in het woord gevonden dat God zelf heeft gesproken over zijn volk. En nu gaat hij dan ook verder. Heere, zij zijn toch uw knechten? Het is toch uw volk? Het is toch uw eigen volk? Het is toch het volk dat gij hebt verkoren? Het volk dat gij hebt geroepen? Het volk dat gij in Egypte hebt opgezocht? Het volk dat u uit Egypte voerde met een grote hand en met een sterke arm? Het is toch dat volk dat u rondom de Sinaï in een verbond met u opnam? Kijk, nu komt Nehemia bij het verbond dat God met dat volk heeft opgericht. De pleitgrondgemeente van Nehemia's gebed ligt in Gods eeuwig soeverein welbehagen. De pleitgrond van de verhoring van zijn gebed ligt in de genadige soevereine verkiezing van de God des eeds en des verbonds. De pleitgrond van de verhoring ligt in dat eeuwige genadeverbond. Het is Gods eeuwige liefde waar Nehemia terechtkomt. En dat is een eeuwige liefde, dat is een eenzijdige liefde, dat is een onveranderlijke liefde, dat is een onbevattelijke liefde en dat is een genadige liefde. En waarom nu toch? Wie moet er nu uit dat overblijfsel, nee niet in Babel, wie moet er nu uit dat overblijfsel daar in Judea geboren worden? En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Uit dat volk moet de grote verbondsmiddelaar geboren worden, zoveel het vlees aangaat. En nu zijn we waar we zijn moeten, gemeente. Want nu kan Nehemia wel pleiten. En hij heeft van God een pleitgrond ontvangen. En nu zijn er vanmorgen wel kinderen des Heren die hun vinger wel eens mogen leggen bij het woord dat de Heere heeft gesproken. Nu zijn er wel eens kinderen des Heren die de Heere zo mogen wijzen op de God van de doop, dat hij nu in hun leven de betekende zaak wilde schenken, als ze zich niet vergissen, als ze wat licht mogen hebben over het werk Gods. En gemeente, dan mogen ze wel eens houvast krijgen aan dat eeuwige genadeverbond dat van wijken nog wankelen weet. En als de Heere dan eens komt, dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren, nog uw schelden zal. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. O, gij verdrukt door onweder voortgedrevenen, ongetroost, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Hoe kan dat nu? Wel, de verbondsmiddelaar die zou komen. En Nehemia mag pleiten, Gods volk mag het wel eens doen. Maar de eisen van dat verbond volbrengen, dat moet de middelaar van dat eeuwige genadeverbond doen. En dat weet Nehemia wel. Zo kan hij toch niet komen, de lang beloofde Messias, de middelaar, de zaligmaker. O, wat een voorrecht, gemeent. Als een bidder geoefend wordt in het leven der genade. En hoe langer hoe meer ze grond gaat vinden in het volbrachte werk van die dierbare middelaar van dat eeuwige genadeverbond. Die nu al de eisen volkomen heeft volbracht. En daarom denkt God aan zijn verbond nu nog. Jazeker, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, volk des Heren, tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Het is zo waar wat we gaan zingen. Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken, met de roede en bittere tegenheen, doch over hem. Mijn gunst en goedheid nooit doen ende, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Psalm 89, vers 14.
Thank you.
Nehemia biddend om de herbouw van Jeruzalem, een hartelijke schuldbelijdenis, een vaste pleitgrond, een oprechte begeerte. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn. Gemeend, Gods kind herhaalt wel eens wat in zijn gebed. Ik geloof toch dat dit gebed een heilige melodie is geweest in de oren van de Heere Zebaoot. De grote verbondsmiddelaar kroop in Gethsemane en bad driemaal dezelfde woorden. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knecht. Wat een zoete, aangename gestalte gemeente heeft Nehemia. Hij is een knecht. Hij is een knecht. Tegenover die grote en vreselijke God. Is die maar een knecht, daar ligt hij. Daar zit hij op de aarde, hij weent, hij rouwt, hij vast, hij bidt. Maar aan de andere kant toch uw knecht, is toch wat, een knecht van die grote en van die vreselijke God. Het geeft niet alleen zijn ootmoedige gestalte aan, gemeend, maar in de tweede plek ervaart Nehemia hier in zijn gebed, hij gevoelt het in zijn ziel. De Heere roept hem. De Heere heeft een taak voor hem weggelegd. De Heere wil dat hij naar Jeruzalem gaat en dat hij de herbouw van Jeruzalem gaat coördineren. Hij heeft wellicht van de Heere leidinggevende capaciteiten gekregen. Talenten. Eer de Heere hem in moeders buik formeerde, wist de Heere wat er voor Nehemia was weggelegd. Jeremia zegt dat ook en zo is dat bij al degene die God in zijn koninkrijk roept. Hij legt talenten in hen, eigenschappen, gaven en die gaat de Heere op zijn tijd dan heiligen, opdat ze mogen dienen op de plekken die de Heere voor hen heeft uitgedacht. Nehemia, gemeente, weet dat hij het niet alleen doet. Die vraagt om de herbouw van Jeruzalem. Hij heeft vrienden. Hij heeft vrienden. En dan, hij noemt ze het gebed uw knechten. Die lust hebben uw naam te vrezen. Gemeente, we zijn toch als ambtsdragers niet alleen gelukkig. Ik moet het niet verwachten van u, maar ik vraag toch altijd maar of er Aarons en Hurs mogen zijn. En als nu voor het toekomende seizoen gemeente er onder ons mogen zijn die lust hebben om de Heere te vrezen, die liggen ook in de binnenkamer, want dat gaat samen op. Nehemia kent. En wat bidden ze nu eigenlijk? Heere, doe wel bij Sion en bouw de muren van Jeruzalem op. Dat bidden ze. Want de heidenen zijn gekomen en hebben uw erfland stout in hun bezit genomen. De tempel, uw altaar, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Hij ligt verbrand en afgehouwen en als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Maar nu smeken ze hier Nehemia en meer van Gods knechten, meer kinderen des Heren. Aanschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvang. Heren, denk aan de wijnstok die uw rechterhand heeft geplant. Ze bidden. Die muren die moeten hersteld worden. Daar zou ik op terugkomen. Waarom? De muren waren een symbool van macht en van kracht en van heerlijkheid van een grote stad. Hoe groter, sterker, krachtiger de muren waren, hoe heerlijker de stad vaak. De muren waren een symbool van veiligheid, van bescherming. Daarachter waren de inwoners van de stad veilig. En daarom moeten die muren herbouwd worden. En alleen maar voor uitwendige gevaren? Nee, het is ook een symbool gemeend dat er toch muren moeten zijn. En 's nachts de poorten dichtgaan. Heidenen, die vreemdelingen, die mochten wel geherbergd worden, maar dan moesten ze wel goed opletten. En nu liepen de heidenen zomaar in en uit. En er waren al gemengde huwelijken. En wat is dan het grote gevaar? Dat er vermenging van de godsdiensten zou gaan plaatsvinden. En daarom moesten die muren weer herbouwd worden. En het volk van Israël, dat moest bij de zuivere godsdienst bewaard worden. Daarom zit Nehemia in zak en as, niet alleen om het puin, maar hij is in grote verslagenheid vanwege de verdeeldheid, de gemengde huwelijken, en hij ziet het al voor zich. Grote godsdienstvermenging. En dat kan niet. Dat mag niet. En zo vraagt hij: doe het toch uw knecht heden wel gelukkig. Want nu kan hij wel voelen dat de Heere hem roept. Maar nu moet hij toestemming hebben van de koning Artasasta. En hij weet dat het hart van de koning in Gods hand is als een waterbeek. En u smeekt met een oprechte begeerte, Nehemia, God, of hij het hart van koning Artasasta neigen wil, om hem toestemming te geven naar Jeruzalem te gaan, om daar de stad met de muren te gaan herbouwen. Hoe is het met onze muren? Vroeger waren er muren om onze gezinnen heen. Het was zo veilig in huis. Waar de wereld niet was. Waar het woord was. En waar wat goede boeken waren. En waar het RD was, bij wijze van spreken en de saambinder. Dan hadden we het een eind gehad. Beschermende muren. Wat zijn daar bressen in geslagen? Niet normaal. Wat een vijanden zijn er die de muren om onze gezinnen geslecht hebben. En nu is de wereldgelijkvormigheid in onze gezinnen zo groot dat we eigenlijk naast Nehemia moeten gaan zitten en wenen en rouwen en vasten en bidden. De gezegende invloed, gemeente, van Gods geboden is steeds meer aan het verdwijnen. Die beschermende muren van Gods heilzame geboden wordt hoe langer hoe meer geslecht. En dat is diep ingrijpend, diep ingrijpend. Gods woord, gemeente, wat als een muur om ons heen behoort te zijn, wordt in onze tijd op alle mogelijke manieren steeds meer ontkracht. Het gezaghebbende woord dat als een muur om ons gezinsleven, persoonlijk leven, kerkelijk leven stond, ach, en de muren van onze belijdenissen, proberen ze van alle kanten gaten in te slaan. Ik merk het hoe langer hoe meer. De jeugd wil nog wel vasthouden aan de Bijbel en dat moeten we. Maar de belijdenis komt vaak te veel op een lager niveau te staan. Terwijl de belijdenis niet anders is dan een ordelijke doordenking van de inhoud van Gods heilig onfeilbaar getuigenis. En dat onze belijdenisgeschriften als een muur om ons hebben heen gestaan. Die muur, gemeente, als wij onze belijdenissen los gaan laten, onze belijdenisgeschriften, dan is het begin van het einde. Zullen wij daarop letten? Het is niet anders. Hoe is het met de muur om ons kerkelijk leven? Allerlei wind van leer dat waait ons binnen. Ik wil jong en oud op deze biddag opwekken, oproepen, om toch vast te houden aan de eenvoudig schriftuurlijk bevindelijke waarheid, zoals die onder ons altijd is gebracht. Als ik op de catechisatie moet gaan uitleggen waarom ik het zo zeg en waarom ik zo preek en waarom dominee Kersten het zo zegt, gemeent, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. Ik wil u als ouders eens vragen met uw kinderen te spreken. En ze erop te wijzen dat ze eens moeten blijven bij de eenvoudig schriftuurlijk bevindelijke waarheid zoals die onder ons altijd is gebracht en geleerd en verkondigd en gepredikt. Daar wil God wonen en werken. Nemen we het mee? Nemen we het mee? Want die muren, helaas. De verdeeldheid van binnenuit, helaas, helaas, helaas. De Heere ontfermen zich over ons en bewaren ons toch bij de eenvoudig, schriftuurlijk, bevindelijke waarheid. Zijn er onder ons Nehemia's meer dan ooit nodig? Worstelaars aan Gods genade troon? Voorbidders met Samuel. Volk van God, u ziet de nood van de tijd. De bede is meer dan gepast en noodzakelijk. Uw koninkrijk komen toch, o Heere. De tijd is voorts kort. De eeuwigheid is aanstaande. Onze zielen moeten gered worden. We moeten geborgen worden. We moeten bekeerd worden. Volk van God, ga naast Nehemia. Zit, wenen, rouwen, vast, bidden. Ai, werp de troon des Satans neer. En laten we zorgen dat ons leven niet haak staat op ons gebed, want dan is ons gebed een vloek. Gemeente, gaat toch in de binnenkamer. En laten we God toch lastig vallen. En breek toch met de zonde. En zoek toch de eenheid rondom schrift en belijdenis. En smeek God, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvang. En jonge vrienden, mag ik je vanmorgen nog weer eens een keertje vragen. Wie van jullie heeft nu lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, laat dan de wereld of voor de wereld. Met je gedoopt voorhoofd mag je niet leven als de wereld. Je leeft in de wereld, maar de wereld leeft zonder God. En jij bent gedoopt. Zoek de God van je doop in de weg van het gebed, in de middelijke weg, onder het woord. En nu hoop ik, gemeente, dat we alle zo het seizoen ingaan, naast Nehemia. Of het nu en uw gezin is, uw bedrijf is, waar u ook gesteld bent, het schoolleven, het maatschappelijke leven, het politieke leven, bijzonder ons kerkelijk leven, ieder op zijn plaats, moeders in de gezinnen, want daar regeert u mee hoor, met kerk en maatschappij. Want het is zo belangrijk wat u uw kind meegeeft. Zo belangrijk, zo belangrijk. Staat in de Bijbel verschillende keren. De koningen van Israël. Zijn moeder was. Dus moeder, zucht maar mee. En vraag maar mee. Bedel en smeek. Ieder op zijn plek. Och Heere. Doe het ons toch heden wel gelukken. En laten we dan maar vragen om een zegen in de eerste plaats. Onder de bediening der verzoening. Uw koninkrijk, komen toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Amen. Psalm 106, we zingen daarvan het 24ste vers. Nochtans was God met hem begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. Psalm 106, het 24ste vers. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.